Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de zending en de derde collecte is voor de nieuwbouw van de kerk. Zo de Heer wil, dinsdagavond 22 september zullen de catechisaties weer beginnen. De tijden zijn als volgt: van 7 uur tot 7:45 jongelui van 12 tot 13 jaar, van 7:45 tot 8:30 jongelui van 14 tot 15 jaar en van 8:30 tot 9:15 jongelui van 16 jaar en ouder. Degenen die het komende seizoen de belijdeniscategorisatie nog willen gaan volgen, dienen zich zo spoedig mogelijk bij dominee Van der Meij op te geven. Deo Volente, donderdag 24 september, wordt er weer een oudere middag gehouden. De middag begint om 14:30. En zo de Heere wil, volgende week zondag hoopt u in beide diensten dominee Van der Meij weer voor te gaan. Ook dan zal in de morgendienst het sacrament van de heilige doop worden bediend. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 3 en 4. Psalm 78, het derde en het vierde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 3 en 4 van Psalm 78. Thank you. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht, schoon hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Dat is dus het zesde vers van Psalm 19. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het 36e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. Ezechiël 36. En de schriftlezing begint bij vers 16 en gaat tot het einde van het hoofdstuk, het 38e vers. Ezechiël 36, 16 tot 38. Maar wij luisteren eerst naar de wet van de Heere. En zingen Psalm 19, vers 6. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen dus Ezechiël 36 en de schriftlezing begint bij het 16e vers. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als ze in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidenen, ze werden verspreid in de landen, ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarin zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam. Omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en ik zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen, dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinheden, en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En ge zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En ge zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren, en gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, o huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En ze zullen zeggen: dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten dat ik de Heere de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen. Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgendienst. In deze dienst zal het woord van de Heere uit dit hoofdstuk centraal staan, wat u kunt vinden in vers 26 en 27 van Ezechiël 36. Het woord over het nieuwe hart en de nieuwe geest. Ezechiël 36, vers 26 en 27. Daar lezen we het woord van de Heere: en ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn recht, dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Voordat we dit woord van de Heere bedienen in het midden van de gemeente, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop aan een van de kinderen van de gemeente te bedienen. En ik lees u het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en de zijnen, namelijk 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die vanuit het formulier aan jullie gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, Ruben Nonhof? Sietske Nonhof. Lieve ouders, lieve kinderen, en Judith is er ook. Het gaat in de doop om het ik zal. Dat zal in de prediking nog aan de orde komen. Niet om wat wij zullen in de eerste plaats. Van de week vroeg iemand aan me, zul je zondag je kleindochter dopen? Ik zeg, ja, ik zal ze dopen. En dan ga je over zo'n uitdrukking nadenken. Is dat belangrijk? Begrijp me niet verkeerd, ik vind het een grote zegen en een ontzaglijk voorrecht dat ik vanmorgen mijn 12e kleinkind mag dopen. Maar het is niet het meest wezenlijke. De waardigheid, zeggen de oude theologen van het sacrament, hangt nooit van de dienaar af. De waardigheid van het sacrament is verankerd in die uitdrukking die in onze tekst een aantal keren voorkomt. Waar God zegt, ik zal. En jullie weten, die grote uitdrukking, ik zal, is verankerd in de grote godsnaam. Vroeger meestal gespeld als Jehovah, tegenwoordig vaak uitgesproken als Yahweh, maar in elk geval een naam die betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. En wat een genade, lieve kinderen, dat ook jullie kindje, de kleine Elise, naar de naam van God genoemd mag worden. Naar de naam van God. Haar kleine naam, straks verbonden met de driemaal heilige naam van God. Betekent dat dat onze kinderen behouden zijn door de doop? Dat weten we. Dat wordt ook in het formulier in alle duidelijkheid gezegd. En de tekst onderstreept dat nog. Het is nodig dat ook jullie kinderen, dat wij allen een nieuw hart krijgen. Dat de God van de doop, de God van het verbond, door zijn heilige geest en door zijn woord het wonder van de nieuwe geboorte bewerkt in ons leven. Maar het is wel een bijzondere pleitgrond. En dan zeg ik drie dingen tegen jullie. Lieve kinderen, zul je jullie kinderen vertellen dat ze gedoopt zijn. Dat het teken en zegel van God aan hun voorhoofd is gehecht. En dat teken en zegel kan de wereld nooit wegwassen. Kan de zonde ook niet wegwassen. Al kunnen we door de zonde het verbond wel breken. Maar het teken blijft. Gods teken blijft heel ons leven. Wat dat betekent? Dat betekent in de tweede plaats dat jullie je kinderen mogen leren. Pleit op de belofte van het verbond. Oude uitdrukking zegt, het verbond is geen rustgrond en geen zandgrond, maar een pleitgrond. En pleiten betekent bidden. Niet dat wij uit onszelf bidden kunnen, maar toch, ik zoek uw aangezicht, o Heere, in die weg. En bidden betekent bidden als een rechteloze. Dat zegt het woord pleiten ook. Pleiten betekent dat je als schuldige smeekt om genade. Ik wil er van het huis van Jacob, van zondige mensen, om gebeden zijn. En het derde is voor jullie persoonlijk. Je mag zelf bij de opvoeding van jullie kinderen, de drie die God jullie heeft toevertrouwd, de enige pleitgrond, het enige adres in de hemel, als het ware bestormen. Ook als jullie het niet weten. En wij weten het soms als ouders niet. Ook als wij het leven van onze kinderen niet in de hand hebben. En er komen tijden dat kinderen eigen wegen gaan. Ik hoop dat jullie het mogen beleven. Maar blijven pleiten. Heere, zie op mijn kinderen. Zie op mij in gunst van boven. En dat mogen vooral toespitsen op de opvoeding. We leven in tijden die niet eenvoudig zijn. Voor ouders niet. En voor kinderen niet. Tijden waarin weliswaar geen vervolging is uitgebroken onder ons, want we leven in vrede. Maar waarin de Satan rondgaat als een engel des lichts en als een briesende leeuw. Met allerlei gedachten en ideeën en waanvoorstellingen en zonden waartoe hij verzoekt en verleidt. Niet eenvoudig. Pleitgrond. Heere, bewaar u ons en onze kinderen bij uw woord. Doe ons uw woorden en uw wegen bewaren. En laat het waar mogen zijn wat het formulier zegt. Door genade eenmaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Zonder verschrikken. Dat is de grootste zegen van het verbond. God geven dat aan jullie kinderen. en hij zegene jullie vanuit Sion. Dat zij zo. Gemeente, wij zingen ter inleiding op het bedienen van de heilige doop, Psalm 103, vers 9. 103, het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Daarna zal de doop van Elise plaatsvinden, en aansluitend aan de doopsbediening verzoek ik u om staande te zingen de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Psalm 134, vers 3, na de doop, maar wij zingen nu eerst 103, vers 9. Elise Nonhof, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij eindigen deze plechtigheid met de dankzegging uit het formulier. Bidden om de zegen van de Heere voor deze dienst en zullen ook in de voorbeden verschillende namen noemen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van eed en verbond, wil u dat uit vrije, soevereine genade doen? Wil u deze jonge ouders, wil u hun kinderen in genade aanzien? En dat werk van het nieuwe hart, vernieuwing van het leven, genadig bewerken? Heren, het kan alleen door u. Dat zeggen de woorden van onze tekst heel duidelijk. Dat laat ook het formulier ons weten. U kunt het doen. U wilt het ook doen. Want in dat neerbuigende teken van het water wat op het voorhoofd van ons en van onze kinderen komt, zegt u het: zo zeker als water reinigt, wil ik de God zijn die zondaren reinigt. Zo zeker als water wast, wil ik harten die vuil zijn door de zonde wassen en reinigen van alle ongerechtigheden. Heren, laat dat in deze dienst ook vanuit de verkondiging centraal mogen staan. Wil u geven dat het een woord mag zijn wat voor onze kinderen van betekenis is, voor onze kleinkinderen van betekenis, maar voor allen die geroepen worden om in deze tijd kinderen op te voeden en groot te brengen. Voor allen die een taak hebben in het onderwijs om kinderen te begeleiden op weg naar de volwassenheid. Wil u heel in het bijzonder op onze kinderen, ook op de vele jongeren van de gemeente neerzien. En wil u hen leren wat dat is. Ik zal u een nieuw hart geven. En leer hen daar veel om vragen. Pleitend op uw eigen woord. We bidden u, Heere, voor deze dienst. Geef u dat we het woord mogen bedienen. Wil u geven dat we mogen spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. Bijbels en geestelijk en eenvoudig. En laat de volle raad van u, wet en evangelie, verkondigd mogen worden zoals u dat ook van ons vraagt. We danken u, Heere, dat we deze dienst samen met onze kinderen en kleinkinderen mogen beleven. Samen ook met de gemeente van Driebergen. We danken u dat u ons alles spaarde en droeg. En dat u ons ook de gunst geeft dat we onze eigen kleinkinderen allemaal hebben mogen dopen tot nu toe. Dat kan ook anders zijn, ook onder uw dienstknechten. Het is nog niet zo lang geleden dat een broeder uit de protestantse kerk in Nederland op weg was naar de bediening van de doop van een kleinkind en onderweg overleed. En wij zijn niet beter. Het is enkel genade dat u ons spaart. Dat uw trouw groot was, ze was ook deze morgen nieuw. Doe ons erbij leven, Heren, of we nu predikant zijn, of ouderling, of diaken, of lid van de gemeente, of gast die vandaag door omstandigheden de diensten meemaakt. Doe ons leven bij de broosheid van dit leven. Maar ook dat de tijd die we ontvangen genadetijd is. En dat het dringend nodig is, als wij u niet kennen, om u te zoeken. Om gevonden te worden. Om een nieuw hart te krijgen. Zo oud als we werden. Of zo jong als we nog zijn. Zegen u heel de gemeente, Heren. Geef dat we mogen luisteren. Wees u met allen die moeilijke wegen gaan, omstandigheden die soms diep ingrijpend zijn. Het is u alles bekend. We willen heel in het bijzonder onze broeder van Ewijk aan u opdragen, die opgenomen is in het ziekenhuis in verband met een hartinfarct. U waakte over zijn leven, wil u ook blijvend over zijn leven waken en geven dat hij weer herstellen mag, maar bovenal zegen hem met het nieuwe hart. We denken in onze voorbeden ook aan broeder Koelewijn, die, zo u dat geeft, komende week weer opnieuw een operatie zal moeten ondergaan. U kent de weg voor hem, voor zijn vrouw, voor allen die rondom hen staan. Geen gemakkelijke weg, Heren. Een weg waar de dingen telkens weer zo tegenlopen. Maar laat het zo mogen zijn, zoals we het zingen met de berijmde psalm, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. En wil u dit keer de operatie goed doen verlopen en zegenen. We mogen ook tot u komen met onze dankzegging. En bijzonder willen wij uw naam ootmoedig en hartelijk danken dat de familie P.C. Bos te Maren 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mocht zijn. Een halve eeuw. Ach, ze zullen zelf zeggen, wat is het omgevlogen. Wat gaat de tijd snel en bij het ouder worden lijkt de tijd wel te versnellen, te verhaasten. En toch 50 jaar onder de boog van uw trouw. Heren, dat ze in uw trouw mogen eindigen, samen met allen die hen lief zijn. En wil u hen voor de toekomst nog een poosje samen sparen en bewaren, met allen die zich met hen verbonden weten. En vooral laat het licht van uw genade over hun levensavond in rijke mate mogen schijnen. Gedenk hen in uw gunst, Heere. Zo leggen we de dingen voor u neer. We bidden, wees u ons in deze dienst genadig. En laat het grote werk van uw geest, de geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon, laat het ervaren worden en in spreken en in luisteren. We bidden dat niet omdat wij dat waard zijn. Heere, het is zo waar wat we zongen na de wet. Onze verborgen afdwalingen. Dat zijn afdwalingen die voor andere mensen niet zichtbaar zijn, maar ze zijn er wel. Het zijn zelfs afdwalingen die voor onszelf niet altijd zichtbaar zijn. Reinig mij, zegt de psalmdichter, van mijn verborgen afdwalingen. O God, wanneer u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? We hebben het gehoord uit het oude formulier, die donkere inzet, maar toch zo waar. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Heere, wil u ons reinigen en het nieuwe hart schenken. En laat dat ook in de prediking helder en klaar en duidelijk mogen worden. Ja, door uw geest worden toegepast aan onze harten. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 51, het vijfde en het negende vers. Psalm 51, vers 5 en vers 9. Psalm 73, het 13e vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Geliefde gemeente, de meeste van ons zullen het, toen ze jong waren, wel gehoord hebben. Je moet veel bidden om een nieuw hart. Ik kan niet helemaal overzien of dat vandaag de dag nog even sterk gezegd wordt als in de tijd toen ik jong was. Maar ik vertrouw erop dat het onder ons nog steeds gezegd wordt. Bid dat je hart vernieuwd wordt. Nou was er in ons gezin ooit een klein meisje. Die zei, maar wanneer heb ik dan een nieuw hart? En dat meisje van toen heeft vanmorgen haar derde baby ten doop gehouden. En dat is een vraag die je van kinderen kunt verwachten. Wat ongeduldig. Wanneer komt het nu? Hoe weet ik het? En dat is helemaal geen verkeerde vraag. Onze tekst geeft een antwoord. Ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven, zegt de Heer. Dat is ook het thema van de preek van deze morgen. En u begrijpt, ik zal daar kort over moeten zijn. Maar toch twee gedachten. Allereerst zullen we samen nagaan wat het oude hart is. Of het stenen hart is. En in de tweede plaats wat het nieuwe hart is. Of wat de nieuwe geest is. Ik zal u een nieuw hart geven. Wat het oude hart is. En in de tweede plaats wat het nieuwe hart is. We hebben samen een stukje gelezen uit het boek Ezechiël. En velen van ons weten dat Ezechiël een van de profeten was. Die leefde toen het volk van Israël in ballingschap werd gevoerd naar Babel. Daar wordt in dit 36e hoofdstuk van de profeet Ezechiël ook op gezinspeeld. Ezechiël moet namens de Heere zeggen dat het niet zonder reden is dat Israël, althans de bovenlaag van Israël, want de allerarmsten bleven in Kanaan wonen, de bovenlaag van Israël in ballingschap is gevoerd. De mensen van het koninklijke huis, de edelen, de rijken, de priesters, de levieten, de hele bovenlaag werd weggevoerd naar het verre Babel. Waarom is dat gebeurd? Wel omdat ze in het verleden gezondigd hebben. God had Israël als volk geformeerd, noemt de Bijbel dat. Gevormd, gemaakt, En hij had zijn naam aan Israël verbonden. En u verwachtte de God van het verbond dat Israël hem zou dienen. En niet zou afdwalen door zich te verslingeren aan andere goden. Aan de Baals en de Astartes. Aan de beeldendienst en noemt u het maar op. En God had zelfs de priesters gegeven die het volk moesten onderwijzen in de wet. En hij zond de profeten die het volk als het afdwaalde weer terugriepen naar de dienst van de Heere. Jesaja en Jeremia. Maar als u de geschiedenis van Israël leest, dan is het waar wat Ezechiël hier in dit hoofdstuk zegt. Ze luisterden niet. Ze hoorden niet naar de woorden van de stem van de profetie en ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En daarom is de ballingschap als een oordeel van God gekomen. En Ezechiël zit in de ballingschap met een hele groep mensen om hem heen. In de buurt van de rivier de Gebar, ook wel de Kabaru genoemd. Hoe het precies geweest is, daar in Babel, daar zit Ezechiël met een hele groep ballingen bij hem. En nu mag Ezechiël heil verkondigen. Dat moet u goed zien, gemeente. In het begin van zijn profetenboek zegt hij het oordeel aan. Zegt hij het oordeel aan over de mensen die al in de ballingschap zijn, maar ook over Israël en over Kanaan en over Jeruzalem en over de tempel, want de tempel is op dat moment nog niet verwoest. Maar het zal gebeuren. Donkere klanken. Oordelen komen. Tempel vergaat, het volk wordt weggevaagd en verspreid onder de heidenen. Maar zo halverwege de profetieën komt er een wending. Er komt een nieuwe tijd van heil. En die nieuwe tijd van heil die Ezechiël in het vooruitzicht mag stellen, die Jeremia ook in het vooruitzicht mag stellen, want we vinden bij Jeremia precies hetzelfde. Die tijd van heil, daarin laat de Heere zien dat Hij de getrouwe is. De God van eed en verbond. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. U moet dat nooit vergeten. Dat de God van de Bijbel zich in zijn woord openbaart als de God van het verbond. Dat was zo in de tijd van het Oude Testament en dat is niet minder geworden in de tijd van het Nieuwe Testament. En wij mogen het bij het zichtbare teken van de heilige doop van de kleine Elise onderstrepen. Elke doopsbediening in de christelijke gemeente is een onderstreping dat God de getrouwe is door de geslachten heen. En dat Hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Bovendien, gemeente, elke woordbediening in de kerk, elke kerkdienst waarin de schriften geopend worden en God in het gewaad van zijn woord tot ons komt en ons aanspreekt, ons vermaant, ons nodig, ons lokt, ons laat zien wie wij zijn en wie Hij is en wie de Heere Jezus Christus is. Elke kerkdienst is een bewijs van Gods trouw, vandaar dat we elke dienst mogen beginnen in onze Nederlandse kerkelijke traditie. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en nooit laat varen de werken van zijn handen. Wel eens van onder de indruk geraakt. Zoveel bewijzen van de onverdiende trouw van God. Ook in ons persoonlijke, klein menselijke leven. Ja, maar vraagt u misschien, hoe openbaart die trouw van God zich nu in dat gedeelte uit Ezechiël wat we gelezen hebben? Wel, dat is een bijzonder rijk gedeelte. Want de Heere laat eerst zien wat er allemaal fout gegaan is in Israël. Ze hebben tegen hem gezondigd. Ze hebben gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Ze hebben zijn drekgoden gediend. En bovendien, toen de ballingschap kwam, zijn ze verspreid onder de volken. En toen hebben ze zijn heilige naam ontheiligd. Ja, dat moet u nooit vergeten. Als iemand die het teken en zegel van Gods verbond draagt, zoals de meeste van ons, mag ik veronderstellen. Als zo iemand zondigt, dan kijkt de wereld toe. Dan kijken de moderne heidenen toe. En dan zeggen ze, nou die man gaat nou naar de kerk, die jongen gaat naar de kerk, dat meisje gaat naar de kerk. Had je dat verwacht? En daarin wordt de naam van de Heere onteerd, ontheiligd. Je zondigt niet goedkoop als je teken en zegel van Gods trouw draagt. Israël zondigde niet goedkoop. Ze waren de natie die God uit de volken had uitgekozen, die het teken en zegel van zijn trouw droeg. En als ze dan tegen God zondigen, dan wordt door hun zonde de naam van de Heere op aarde niet geheiligd, maar ontheiligd. En dat trekt heel de geschiedenis van Israël door. Misschien bent u op het ogenblik met uw gezin wel aan het lezen, die geschiedenissen van de koningen. Of de boeken van de kronieken en dan leest u het telkens weer. Soms als kind werd je er wel eens moe van. En ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren en luisterden niet. De geschiedenis van Israël is één repeterende breuk met God. Ze wijken telkens weer af. Ja, soms even een opleving, een reformatie, maar verder afdwalen, afwijken. En nu gaat God wat beloven. Nu alles in ruïnes ligt. Nu het volk in de ballingschap zit. Goed, zegt de Heer. En nu zal ik een nieuw verbond maken. Zo noemt de Heer het in Jeremia 31, want dat gaat over dezelfde zaak. En als ik nu een nieuw verbond ga maken, dan maak ik dat verbond zo dat jullie het nooit meer kunnen verbreken. Want het oude verbond, dat heb je gebroken. Je hebt gedaan wat kwaad was in mijn ogen. Maar nu zal ik er zelf voor zorgen dat je een ander hart krijgt. Een nieuw hart. Een vlezen hart. Een nieuwe geest. Hoort u het? Israël overtrad de geboden van de Heere, maar als God met die grote heilsbelofte van het nieuwe hart gaat komen, dan kunnen ze het verbond niet meer verbreken en dan willen ze het verbond niet meer verbreken. Kunnen ze dan niet meer zondigen? Oh ja. Maar als God het hart vernieuwt, dan komt er leven. Leven tot zijn eer. Van grote zonde vrij, zegt de psalmdichter. Laten we eens kijken naar dat oude hart. Dat oude hart is een stenen hart, zegt onze tekst. En natuurlijk moet u dat niet letterlijk nemen. Dat is beeldspraak. Het hart van een zondig mens is zo hard als een steen. En de meeste van ons zullen het wel meegemaakt hebben, als er ergens een steen uit de aarde steekt en je geeft daar een schop tegen en die steen zit echt diep in de aarde verankerd, dan doe je je voet zeer. Maar die steen voelt niks. Nou, dat is het allereerste van dat stenen hart. Een stenen hart voelt niks. Ongevoelig voor God en voor zijn woord. Ja, ik moet nog een stap verder gaan, want de uitleggers hebben bij dat woord stenen hart gezegd, steen is ook het beeld van de dood. Dat hart is ongevoelig geworden, omdat het midden in de dood ligt, geestelijk ongevoelig, geestelijk dood voor de woorden van God. Dat is erg als dat van ons gezegd moet worden. En dat moet van ons gezegd worden, zoals we hier in de kerk zitten en zoals ik hier op de kansel mag staan. Ons hart is van huis uit, van nature, dood, ongevoelig voor God. Wij met onze kinderen midden in de dood. Gemeente, dat zijn woorden waar u maar nooit aan gewend moet raken. Want dat is een geweldige, diepe werkelijkheid. In zonde gevallen en daarom in zonde ontvangen en geboren. En hoe komt het dat mensen als zondaren opgroeien? En dat er in ons leven en in het leven van onze kinderen zomaar ineens dingen naar boven komen waarvan je zegt, je kan wel zien wat voor een hart hij of zij heeft. Dat komt niet omdat de ouders ze dat leren, want ouders, dat mogen we toch veronderstellen, proberen hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden. En ze proberen hen het goede bij te brengen en het kwade te verafschuwen. Maar waarom dan toch die boze driftbuien? Waarom dan toch die kwade woorden? Waarom dan toch die lelijke gedachten over anderen? En vult u de lijst maar aan. Omdat ons hart van steen is. En weet je, zo ongevoelig is het dat dat hart ook niet beroerd wordt door de woorden van God. Niet door de waarschuwingen van God. Niet door de lokkende roepstemmen van de Heere. Het is als een steen. Last van gekregen. Ik vraag het vooral aan degenen die al wat ouder zijn. En die misschien zeggen, dominee, ik zit al 60 jaar onder de prediking van het levende woord van God. Ik heb al die oudere predikanten in de gemeente van Driebergen bewust nog meegemaakt. Maar mijn hart is altijd onveranderd gebleven en nu is het waar. Ook in mijn leven, hoe ouder, hoe kouder, hoe ouder, hoe harder. Ja, dan vraag ik u toch, hoe zegt u dat? Hoe zegt u dat? Want dat kunnen we zeggen als een soort gewoonte. We zijn eraan gewend dat we een hard hart hebben. En we leven voort met een hard hart op weg naar de eeuwigheid. Dan schudt het woord ons vanmorgen wakker en zegt, mensenkind, wie u ook bent, hoe oud u ook bent, leef zo niet verder. Want wie een hard hart houdt, een stenen hart, die komt om en staat straks voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde. En moet het na al die honderden, duizenden preken aangehoord te hebben horen. Ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend, mijn lieve vriend. Moet het dan zo? Ja, dominee, dat hoop ik niet. Ik hoop dat dat wonder van dat nieuwe hart ook in mijn leven nog gebeurt. Ja, maar zoekt u ernaar. Het staat er toch in het slot van de schriftlezing van vanmorgen. Ik zal er om verzocht worden van het huis van Israël. In eenvoudig Nederlands betekent dat, ik mag er, ik wil er om gevraagd worden door het huis van Israël. Je zou toch rust nog duur hebben als je werkelijk zag hoe gevaarlijk en hoe arm je leven is buiten God en buiten Christus. Heere, geef me dat nieuwe hart. U kunt het doen. U wilt het doen. O, vergeef al die preken die over me heen gekomen zijn, langs me heen gegaan zijn, zonder dat het goede zaad van het woord in de toebereide aarde van mijn hart viel en vrucht ging dragen. Ik denk aan dat gedichtje van Guido Gezelle, die Vlaamse dichter. Misschien heb ik het wel eens aangehaald, maar het is niet verkeerd om dat dan nog een keer te doen. Heere, mijn hart is boos en schuldig, maar gij zijt barmhartig en duizendmaal meer geduldig als dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heer, ik vraag het. Geef mij hulp en sta mij bij. Ik heb gezondigd, ik beklaag het. Help mij, God, vergeef het mij, schenk mij een nieuw hart. Maar wat is dat nieuwe hart dan? Wel, dan zetten we dat nieuwe hart in het licht van de tekst toch maar naast dat oude hart. Het oude hart was als een steen, ongevoelig, dood voor God. Maar het nieuwe hart is gevoelig geworden. Dan kun je niet in de kerk blijven zitten als het woord gepredikt wordt. Alsof je weet ik waar in de wereld ben, onverschillig op welke plek. Nee, dan heeft het woord iets te zeggen in je leven. En dan kan het zijn dat het woord juist in zijn aanklagende kracht je raakt. Of meer in zijn nodigende kracht je raakt, omdat je ziet hoe arm je bent, Heere. Ik leef zonder u en ik kan u niet missen. Je hart wordt gevoelig gemaakt. Prachtig wordt dat onder woorden gebracht in die oude geschiedenis van het Pinksterwonder, Handelingen 2. Als dan het evangelie gebracht wordt in al die talen en Petrus verkondigt hoe Jezus gekruisigd is, toen zij dat hoorden, werden zij verslagen in het hart. Het Griekse woord zegt eigenlijk, werden ze doorstoken in het hart. Ze werden in het hart geraakt. En wat kun je daar als ouderling, die hart voor de gemeente heeft, of als diaken die de gemeente op zijn ziel draagt, of als dominee die de gemeente voortdurend voor het aangezicht van de Allerhoogste denkt naar uitzien. Heren, mag het vanmorgen gebeuren dat de woorden van u zoals een pijl zijn in uw hand, dat harten geraakt worden, ongevoelige harten gevoelig worden, harten verwond worden, zoals die andere Engelse dichter het zegt. Heren, neem de schuldenlast van mijn vastgevroren hart. Ontdooi je door een straal van uw liefde. Doorsteek het met een pijl van uw genade. Kijk, dat is nodig, gemeente. Gevoelig gemaakt wordt door woord en geest. En als je hart dan gevoelig wordt, waaruit blijkt dat dan? Wel, dan ga je ontdekken wat je mist. Dan ga je ontdekken dat je zondaar bent. Een man met zo'n gevoelig hart, die lees je, daar lees je over in het Lucas-evangelie. Dan staat daar een fariseer te pochen en te bidden. Heere, ik dank u dat ik dit en ik dank u dat ik dat en ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Maar die man met het gevoelige hart, die staat van verre, die durft zijn ogen zelfs niet op te heffen. En die buigt zijn hoofd en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Een man, een vrouw, een jongen, een meisje met een gevoelig hart, die leert iets van zijn zonde kennen en iets van zijn zonde beleiden. Die gaat de tollenaar bijvallen en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat zeg ik? Die gaat niet alleen de tollenaar bijvallen, die gaat God bijvallen. Want dat is het echte geheim van een gevoelig hart, dat zijn schuld leert inleven en dat zijn schuld leert beleiden. Het grondwoord voor beleiden, dat betekent hetzelfde zeggen. Dus als ik mijn schuld ga beleiden, echt ga beleiden, oprecht ga beleiden, dan ga ik hetzelfde zeggen als God. Dan gaat het in die diep ontroerende gedeelte uit de brieven van Paulus, bijvoorbeeld Romeinen 3 of Efeze 2, niet maar over een algemene dogmatische beschouwing over de zondigheid van de mens, zoals sommige mensen misschien ook wel onder ons er kunnen over kunnen oreren. Maar dan zie ik de vinger van God aanklagend en ontdekkend op mij gericht. Er is niemand die goed doet. U bent die iemand die niet goed doet. U bent die iemand van wie de kelen geopend graf is en slangenvergif, slangenvenijn is op hun lippen en de weg des vredes hebben zij niet gekend. En als Paulus spreekt in Efeze 2 over de mens die van nature dood is in de zonde en in de misdaden, dan gaat het niet over een algemene waarheid. Want de waarheid is particulier en persoonlijk. Dan gaat het erover dat ik midden in de dood leg en zondaar ben. Ingeleefd, beleden, gevoelig hart. Hart wat schuld beleed, want dat hoort bij dat nieuwe hart. gevoelig voor God, voor zijn woord, verbroken en verslagen, God gelijk gaan geven, zoals Luther dat noemde, God recht geven, God gelijk geven. En toch ook al moet je dan belijden vanuit dat verbroken hart, Heer, ik heb tegen u gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Een verbroken hart kan God niet missen. Maar zoals het staat in het derde hoofdstuk van het eerste boek van Samuel, een verbroken hart klaagt de Heere achterna. Prachtige uitdrukkingen. Klaagt de Heere achterna. God is als het ware daar getekend door de schrijver van het boek Samuel, als de God die zich afgekeerd heeft van dat zondige volk. Net zoals een moeder soms net kan doen tegen de kinderen, dat ze de kinderen niet meer wil zien. En ze loopt weg, ze zegt, nu ga ik weg. En dan zeggen de kinderen, nee moeder, blijf alsjeblieft. Zo klaagt Israël de Heere achterna, Heere, verlaat ons niet. Maar blijf bij ons. Blijf bij ons en zegen ons. Iets van die betrekking op God, van dat klagen achter de Heere. En weet je waar dat nou uit voortkomt? Ja, dat kun je zelf in het begin van het geestelijke leven doorgaans niet bekijken hoor. Dat zie je pas achteraf. Dat komt omdat God in beginsel iets van zijn liefde in je hart heeft gelegd. Want een nieuw hart is een hart wat geraakt is door de liefde van God. God heb ik lief. Ja, dat durf je niet te zeggen als je ongelukkig bent en in je nood en in je schuld loopt. Want dan zeg je, Heer, ik kom zoveel zonden in mijn leven tegen. Maar je zegt wel, Heer, ik kan u toch niet missen. Want buiten u ben ik ongelukkig, maar u kunt me alleen gelukkig maken. En hoe maakt God gelukkig? Wel, onze tekst laat het zien. Ik zal mijn geest in u geven. De geest van wie wij geloven en belijden op grond van de schriften dat hij met Pinksteren is uitgestort. De geest waarvan geschreven staat in Handelingen 2 dat hij uitgestort is op het vlees. Hoort u het? Die geest wil wonen bij zondige mensen, bij vleeselijke mensen, verkocht onder de zonde. En die geest wil door het woord het hart dat koud is en een stenen hart is zacht maken en vernieuwen, zodat het een hart wordt dat lief heeft. Een hart wat gelooft, een hart wat hoopt. Want daarmee komen we aan de echte kern van wat het nieuwe hart is. Een gevoelig hart, ja. Een schuldbeleidend hart, ja. Een hart wat God niet kan missen, ja. Maar door genade wordt dat een hart wat leert geloven. En op het moment dat God het hart gaat vernieuwen, breekt hij het hart wat gesloten is open, zeggen onze Dordtse vaderen in de Dordtse leerregels. Vermurft hij het hart wat ongevoelig is. En maakt hij de zondaar die dood was levend. Zodat hij metterdaad gaat geloven. Geloven, hopen, liefhebben. Maar weet je wat er dan nog wel eens gebeurt? Dat iemand die nou dat ware geloof heeft ontvangen. En misschien zit u zo vanmorgen wel in uw bank in de kerk. Moet zeggen, och mijn hart. Het is geopend, ik zal het niet ontkennen. Ik mag het ook niet ontkennen. Toen, in die tijd in mijn leven, onder die prediking. Toen is alles veranderd. Maar dat geopende hart, dat slipt weer zo makkelijk dicht, hè. Door de kracht van de zonde die in je woont. En Satan is bezig om Gods kinderen te verzoeken, omdat de laatste dagen zijn begonnen. En hij weet dat hij een kleine tijd heeft, en daarom heeft hij grote toorn en grote listigheid. En als hij Gods kerk niet uit de hemel kan houden, zeiden we vroeger, dan zal hij wel proberen om de hemel uit hun hart te houden. Inderdaad, dat hart kan zo dichtgeslipt raken. Weet u wat u dan mag vragen? Wat we samen zongen uit Psalm 51. David in zonde gevallen. Vreselijke dingen gebeurd in zijn leven. U weet het. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer. Hij heeft niet genoeg aan het moment dat God hem tot zijn kind maakte. Dat hij een nieuw hart kreeg. Hij zegt, mijn hart moet telkens weer vernieuwd worden. Ik heb niet alleen die eerste bekering nodig, dat ik van dood levend gemaakt word, maar ook die doorgaande bekering. Dat sterven aan mezelf en dat opstaan tot een nieuw leven. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En dan kan het wel eens zijn dat je juist na ontvangen genade nog verder en nog dieper ontdekt van wat er allemaal aan schort in dat binnenste van je hart en van je leven. En dan wordt het oude gebedleven toch, Heere, geef maar weer geloof om te geloven, hoop om te hopen, liefde om lief te hebben. Mag ik het wagen op uw trouw, op die trouw van u die vaststaat, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente, we gaan eindigen. En ik leg u twee vragen voor. Hoe is het met uw hart? Hoe is het met jouw hart? En die vraag stel ik niet alleen aan de ouderen en de volwassenen onder ons. Die vraag stel ik ook aan de jonge mensen en aan de kinderen onder ons. Hoe is het met jouw hart? Je hart nog onverbroken, je hart nog van steen, een oud hart. Het kan veranderen. Het kan vandaag nog veranderen. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En als we kinderen van de Heere mochten ontvangen en velen onder ons zijn met kinderen gezegend, dan is het allerbelangrijkste van de opvoeding voor onze kinderen hier, maar ook voor alle ouders die kinderen hebben hier in de kerk, dat we heel veel bezig zijn in de gebeden en in het voorhouden en voorleven met de eeuwige dingen, met het nieuwe hart. En dan is het van belang dat we onze kinderen eerlijk behandelen en zeggen, van nature is het niet goed. Er moet een wonder gebeuren, maar zegt u alstublieft het andere erbij. Er kan een wonder gebeuren, want God heeft beloofd. En ik zal u een nieuw hart geven. En dan mag een vader en een moeder en een opa en een oma, ook al moeten ze het belijden dat ze geen rechten hebben, op die belofte van God pleit de Heere, doe wat u gesproken hebt. Doe het alstublieft in de harten van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen. Doe het om uw naam te heiligen, want wat zou uw naam geëerd worden nu en straks in de voleinding der eeuwen, als ze allemaal u zouden vrezen. Ouders, opa's en oma's, zijn we zo geestelijk bezig met het nieuwe hart van onze kinderen en kleinkinderen. Pleitend op het verbond van God. Want er ligt een rijke belofte in die lijn van de geslachten zoals de schriften die tekenen. Het was aan Abraham beloofd, hè. Ik zal het land Kanaan aan u geven. Maar dat was het belangrijkste niet voor Abraham. En ik zal u tot een God zijn. En uw zaad, uw kinderen na u, tot in duizenden geslachten. Dat was het belangrijkste. Ik zal u tot een God zijn. De grote verbondsbelofte. En hier keert hij terug. En ik zal u tot een God. God zijn als ik rein water op u spreng. Als ik uw stenen hart wegneem. Als ik u reinig van al uw zonden. En uw kinderen na u. Er liggen kostbare beloften voor de toekomst van het volk van het verbond. Israël in het Oude Testament. Maar de kerk uit Israël en de heidenen in het Nieuwe Testament. God houdt getrouw zijn woord. En dan weet ik het. Juist wanneer je eerlijk voor Gods aangezicht met deze dingen zoekt om te gaan, dan is de Heer aan ons niks verplicht. Dan ben ik met mijn koude, kille hart eerder een hindernis dan dat ik, om het zomaar eens te zeggen, een plus zou zijn voor mijn kinderen. Maar dan blijft er niks anders over. Gode zij dank, dan pleiten op dat woord, Heere. U hebt het toch gezegd, dat u in uw Zoon gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. O, wil u zo onze kinderen, de jongeren van de gemeente, wil u ze opzoeken en breng u ze toe, opdat ze het gaan leren belijden. En leren zeggen vanuit dat nieuwe hart, bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid. En weet je hoe dat nou alleen mogelijk is? Vanwege hem die zichzelf heeft overgegeven aan het vloekhout op Golgotha. Wiens hart gebroken is onder de zonden en onder de last van Gods toorn. Maar die zo'n eeuwig blijvende gerechtigheid, reinigmakende genade, vernieuwing van het hart heeft verworven, opdat de kerk straks zalig wordt en het zegt, zie hier, ik en de kinderen die gij me gegeven hebt, zijn tot tekenen en wonderen in Israël. En dan zegt uw hart, hoop ik, Heere, laat zo uw naam geheiligd mogen worden. Onder ons en onder onze kinderen in de gemeente. Dat we bij velen, ja mag het zijn, Heere, bij allen mogen zien. Het nieuwe hart. Door u gegeven. Tot eer en roem van uw driemaal heilige naam. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat heeft die dichter doorleefd. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen van mijn hart. Heere, voor het verbroken hart. Voor het gevoelige hart. Voor het hart wat u niet kan missen. Blijft er één ankerplaats over één rotsteen. En dat is het heil in Christus Jezus. Dat is wanneer u door genade die toezegging ook waar maakt in ons leven. Ik zal u mijn geest geven. En gij zult in mijn wegen wandelen. Heere, wil u het maar doen. En wil u onder ons en onze kinderen, ook onder de jongeren van de gemeente, die genade schenken. Heb dank dat we zo deze dienst mochten ontvangen uit uw hand. Ga nu met ons. Breng ons vanavond weer samen. Als een heel ander gedeelte uit de schriften onze aandacht vraagt. En geef ook dan uw zegen. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. Hoor ons in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Psalm 86 vers 6 gemeente is onze slotzang. 86 het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.